Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J. Belder uit Harskamp. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van vorige week voor Kerk en Israël heeft opgebracht €164,77, waarvoor hartelijk dank naast de heren. Zondag 21 oktober hoopt voor te gaan en 's morgens om 10 uur dominee E. van Rooyen uit Noorderloos in Stavelin. En 's avonds hoopt dominee van Rooyen voor te gaan om 7 uur in de Westerkerk. Morgenavond is er weer een Bijbelkring in het bijgebouw van de Westerkerk. En achter in de kerk kunt u de vragen meenemen die geen printmogelijkheden hebben. U wordt ook herinnerd aan de gemeenteavond van 19 oktober, aanstaande van 17:30 is de inloop en om 18:00 hopen we te beginnen. Dit alles zou de Heere willen mee leven en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 9, het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid. En niet prijsgeeft het werk dat zijn hand begon. Die toekomt en ook deze avond mocht worden toegebracht de eer en de lof, de dank en de aanbidding. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 25, de versen 1 en 8. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God, en het achtste vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. We denken na over Job uit het eerste hoofdstuk van het naar hem genoemde Bijbelboek. Daarom ook de psalmen te beginnen vanavond met 25, de versen 1 en 8. We beleiden gemeente in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ook deze avond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en zingen vervolgens ons amen met psalm 27, het laatste vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Het zevende ofwel het laatste vers van psalm 27 als het gezongen amen op de geloofsbelijdenis. Spreek er dan een ieder van u al dus met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees of van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Wij gaan gemeente samen Gods woord lezen en doen dat dus vanavond in het eerste hoofdstuk van het Oudtestamentisch boek Job. U vindt het tussen Esther en het boek der Psalmen. Het eerste hoofdstuk van het boek Job. We lezen dan: er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En deze man was oprecht en vroom en godvrezend en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kamelen. En 500 juk ossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel. Zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En zij zonden heen en nodigden ook hun 3 zusters om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde, en des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd in hun hart en God gezegend vaarwel gezegd. Alzo deed Job al die dagen. Er was nu een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Here te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zei de Here tot de Satan, van waar komt ge? En de Satan antwoordde de Here en zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Here zei tot Satan, hebt ge ook 8 geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Here en zei, is het om niet dat Job God vreest? Hebt ge niet een betuining, omtuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Maar toch strek nu uw hand uit en tast alles aan wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zeide tot de Satan, zie al wat hij heeft zij in uw hand. Alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heeren. Er was nu een dag, als zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder de eerstgeborene, dat een bode tot Job kwam en zei, de runderen waren ploegende en de ezelinnen weidende aan hun zijden, doch de Sabeërs deden een inval en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zei, het vuur Gods viel uit de hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongens en verteerde ze. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zei, de Galdeën stelden 3 hopen en vielen op de kamelen aan en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zei, uw zonen en dochters aten en dronken wijn in het huis van hun broeder de eerstgeborene. En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stiet aan de 4 hoeken van het huis en het viel op de jongelingen dat ze stierven. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder. En hij zeide, naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmds toe. We willen met elkaar gaan nadenken en nemen dan als leidraad het 8e en het 9e vers van Job 1. We lezen dan samen nogmaals die versen 8 en 9... En de Heere zeide tot de Satan, hebt ge ook 8 geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezend en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zeide, is het om niet dat Job God vreest? Laten wij gemeente samen Gods aangezicht zoeken in gebed en hem bidden om zijn zegen. Almachtige en heilige en heilrijke God. U brengt ons vanavond in uw oneindige goedheid en liefde opnieuw samen om uw woord te horen. U hebt ons gegeven en nog altijd gelaten deze dag, die ons herinnert aan de opstanding van u, de Heere Jezus, uit de doden als verwinnaar van dood en graf. Maar ook worden wij bepaald bij uw verbond en de trouw van u aan uw verbond. We danken u, Heere, voor de zegeningen die u gaf en geeft, voor weldaden en gaven die u schenkt. Bijzonder die grote gaven waar uw kerk tot in eeuwigheid over zal zingen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Dat u zo lief had deze wereld. Wie kan het vatten, wie kan het begrijpen? Maar dat u zo lief had deze wereld dat u uw enig geboren zoon gegeven hebt, opdat een ieder door het geloof in hem leven. Niet verderven, niet verloren gaat, maar leven. Heere God, en u hebt uw Heere Jezus uw bloed gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En u schenkt en werkt het geloof in de harten van een mensenkind door woord en geest. Uw geest is uitgezonden. Uw geest gaat uit in deze wereld. Nog steeds. En dan bidden we dat u ook vanavond door uw woord en geest in ons midden spreekt. En we horen zullen en buigen voor uw aangezicht neer. Heren, wij bidden om de leiding van u in deze dienst. Dat u aan het woord bent. En we horen ons weten aan dat woord van u. U weet wat we nodig hebben in alle opzichten. U die voortgaat met uw werk, mensen te roepen uit de duisternis en ze te brengen in het licht van u. Dat licht is ontmaskerend, dat licht is ontdekkend, dat licht is ook vertroostend. Wij bidden, Heere, wilt u zo ons vanavond in alle opzichten gedenken en laat uw werk in ons openbaar mogen komen, gezien mogen worden, opdat de wereld het opmerken en opdat de wereld weten dat u God bent om zich tot u te bekeren. Wij bidden voor uw wereldwijde kerk. Wij bidden, Heere, dat zij beheerst wordt door geloof en hoop en liefde, en niet verteerd door allerlei strijd, die uiteindelijk alleen maar eerverschillen aan het licht brengen. Verlos ons, Heere, van alles wat tweedracht en tweespalt maakt. En geef dat uw naam alom in deze wereld, in zuiverheid, naar uitwijzen van het heilig evangelie gepredikt wordt. Laat het overal verkondigd worden, opdat uw naam worden groot gemaakt en zondaren worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Bewaar uw kerk ook te midden van alle woedingen van de tijd en de aanvallen van de vorst der duisternis. U houdt, Heere, uw woord, want u hebt gezegd en beloofd en maakt het waar, dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen vernietigen. Als u toch uw kerk niet in stand zou houden, er zou al lang geen kerk, geen gemeente meer zijn. Hoe groot is dan uw trouw? Wij bidden, Heere, om vrede onder de volkeren. En dan bijzonder die vrede die alle verstand te boven gaat, die uit u is. De vredevorst. Zeg alle vrede maar op, Heere, die niet uit u is. En maakt u dan de harten maar onrustig om tot u te vluchten. Wij bidden voor de nood overal in deze wereld. En we denken aan de vele mensen die in de afgelopen tijden getroffen werden door catastrofes en rampen, aardbevingen, modderlawines, windhozen, watervloeden. O Heere God, geef ook op te mogen merken de sprake die van al deze dingen uitgaat, opdat de wereld horen en zich tot u bekeren. Wij bidden u voor alle die op vooruitgeschoven plaatsen staan, dat ze hun hoge heilige roeping mogen verstaan en weten in eigen kracht niets voor te stellen, maar van u te begeren de wijsheid die van boven is. Heere, geeft u ons zo ook in onze volksvertegenwoordiging. En wat zou het een wonder zijn dat daar in de Tweede Kamer 150 mannen, vrouwen, geraakt door uw woord en geest, niet anders meer willen dan wat u wilt. We bidden dat uw koninkrijk komen, dat uw wil alom op aarde geschieden en uw naam geheiligd worden. Gedenkt u allen die uit nood en smart tot u verheffen hun angstig hart. Wij bidden en vragen u dat, Heere, zegen ons hier in de kerk en ook zij die met ons meeluisteren nu of later. U die van het inhouden niet rijker wordt, van het uitdelen niet armer, dat uw naam verheerlijkt wordt. Zoals we ook vanavond hebben gezongen, uw naam zal door mijn psalmgezangen, o Allerhoogste, lof ontvangen. En laat het dan niet blijven bij die psalmzangen, maar laat heel ons leven een lofzang voor u zijn. Hoort u ons in de genadige vergeving van onze zonden. Om Jezus wille. Amen. We gaan uit Psalm 101 zingen. Nee, ik maak een fout. Uit Psalm 26 zingen. De versen 1, 3, 10 en 11. Psalm 26, het eerste vers. O Heer, doe gij mij recht, de derde uw goedertierenheid. En dan het tiende, doe mij niet mee vergaan met hen die u weerstaan. En het elfde, maar ik ben oprecht. Psalm 26, ik noem u de versen 1, 3, 10 en 11. En de Heere zegene u en uw liefdegaven als u ze mag uitreiken.
Thank you.
Zomaar een vraag die mij vorige week werd aangereikt. Waarom dien je God? Een vraag, gemeente, die heel snel gesteld is, maar nu het antwoord vanavond. En dan hoop ik dat dat net zo snel komt als die vraag opkwam. Ik mag er toch van uitgaan dat u God dient naar zijn woord. Het is wel een heel confronterende vraag die zomaar op je pad geworpen wordt. Waarom dien je God? Misschien een vraag van uw buurman of buurvrouw, een collega op het werk, een klasgenoot, een schoolkameraad, een vriend, vriendin. Of een vraag van je eigen kind, kinderen, kleinkinderen. Waarom dien je God? Waarom zou je God dienen? Zoveel mensen dienen God niet. In deze geseculariseerde tijd, waarin vooral de babyboomers, de mensen van 60 nu en ouder, massaal de kerken zijn gaan verlaten en hun kinderen, kleinkinderen hebben hen in dat spoor gevolgd. Want waar heb je eigenlijk nog een God voor nodig? Waar heb je de Here nog voor nodig? We hebben toch alle dingen in eigen hand, denkt de mens. En daarmee heeft hij God overbodig verklaard. Waarom dien je God? En wat is dan het antwoord wat u geeft vanavond, of maakt die vraag je verlegen? Misschien zeg je wel, ja, maar dat hoort toch zo dat je God dient. En ik ga naar de kerk en ik lees uit de Bijbel en ik bid en ik dank voor mijn eten. En ik houd de zondag nog op mijn manier in ere. En dan gebeurt er iets. Ineens staat heel je leven op zijn kop. Een faillissement van je bedrijf, ontslag, je huis brandt af, je bezit gaat eraan, je gezondheid wordt gebroken, de dood komt je huis binnen, je partner of een van je kinderen. En dan zal blijken of je God dient met je hart of dat het slechts een zaak van je verstand was. Voor ons ligt, gemeente, een oud-testamentisch bijbelboek, het boek Job, dat heel veel mensen heeft aangesproken en nog altijd heel veel mensen aanspreekt, zowel binnen als buiten de kerk. Want er worden diepe vragen gesteld in dit bijbelboek. Het gaat over het lijden. En dan vooral de vraag om over het waarom van het lijden, 42 hoofdstukken lang. Gaat het over het lijden van Job. Zijn psychisch lijden, zijn lichamelijk lijden, zijn zielenlijden. Het lijden vanwege de verdenking die anderen op hem laden, de vrienden. De twijfel aan zijn oprechtheid. Waarom? U herkent misschien die vraag wel in crisissituaties. Waarom? Waarom gaat het nu in mijn leven zoals het nu gaat? Die kromming in mijn levenslot, denkt u maar aan dat boek van Boston. Is er dan een zonde in mijn leven? Een kwaad dat ik niet als kwaad zie, maar dat God als kwaad rekent? Word ik beproefd in mijn geloof? Wat heeft ook Asaf geworsteld in Psalm 73 met die vraag van het waarom? Het boek Job stelt een algemeen menselijk probleem aan de orde. Het lijden van de rechtvaardige. En eigenlijk wat Job overkwam, gemeente, kan ieder moment in de geschiedenis opnieuw spelen. Denkt u maar aan die aardbeving in Sulawesi. En je gaat naar bed. En midden in de nacht de grond gaat schuiven en je huis stort in. En je bent misschien de enige die het overleeft van heel je gezin en familie. Waarom? Job is tegelijkertijd ook een type van de Heer Jezus Christus. Laat ook dat vanavond u niet ontgaan. Een type van hem die door lijden tot heerlijkheid kwam. En die heerlijkheid niet voor zichzelf alleen heeft gehouden. De eerste met wie wij vanavond kennis maken in dit Bijbelhoofdstuk is de man naar wie dit boek genoemd is, Job. En laten we maar zeggen, het is een aangename kennismaking. Leest u maar mee in vers 1, er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En die man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad. Dat zegt Job niet van zichzelf, maar dat is het getuigenis dat de Heilige Geest geeft. En dat God bevestigt in het 8e vers, als hij zegt tegen de Satan, heb je ook 8 geslagen op mijn knecht Job, want niemand op de aarde is gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezend en wijkende van het kwaad. Zomaar in 4 pennenstreken. En daar heb je het leven van Job, zoals de Heere dat leven ziet en zoals de Heere dat belangrijk acht. Mijn knecht, mijn dienaar Job. En veel meer dan dat weten wij niet van Job. Wat zouden we ook allemaal willen weten? Wie zijn vader was, u hebt gelijk, dat wordt heel vaak in de Bijbel genoemd. De vader, de zoon van die en de zoon van die. De kleinzoon van die. Maar dat blijft hier achterwege. We weten niet uit welk geslacht die Job afkomstig was, net als Melchizedek in de tijd van Abraham. Eigenlijk weten we niet eens waar deze Job woonde. Nou ja, we weten het een klein beetje. Hij was geen Israëliet, hij was een buitenlander. Uit het land Uz afkomstig. Maar waar ligt dat land Uz? De een zegt ten oosten van Israël. De ander zegt ten zuiden van Israël. We hebben zo onze vermoedens, maar we weten het niet met zekerheid te zeggen. En inderdaad, er is een Uz bekend in de geschiedenis. Dat ligt in de landstreek ergens in Edom. En dat is wel interessant natuurlijk. Zeker voor theologen, want dat Edom, dat weet u ook wel, dat zijn de nakomelingen van Ezo, dat is de aartsvijand van Israël. Maar of Job daar vandaan kwam uit dat gebied van Edom, bergland, hij was een grote veeboer, een grote akkerbouwer, en op die berghellingen, u voelt het al aan, daar kun je niet echt een bedrijf als dat van Job planten en verder uitbreiden en laten floreren. We weten het eigenlijk niet. Laten we houden bij wat het er staat, gemeente. En vooral dat eerste en dat 8e vers. Dat raakt toch. Denk even met mij mee, als wij iemand moeten karakteriseren, dan zeggen we die en die. En we noemen zo wat eigenschappen van de man of van de vrouw. Hij is rijk, hij is vermogend, hij is handig, hij is slim, hij is weet ik veel wat. Maar God zet er iets anders voor op, vroom. Job was een vroom man. Hij was vermogend, hij was een geslaagd akkerbouwer, hij was een goed veehouder, hij was vroom. Dat is Gods beoordeling. Wij zien aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En u weet uit dat hart, zegt de Bijbel, zijn de uitgangen, de uitingen van het leven. Het leven van Job is een leven naar boven en van boven. Ik zou nieuwtestamentisch kunnen zeggen, het leven van Job is verbonden met de Heer Jezus. Leven van genade. Leven van de verdiensten van de Heer Jezus en voor God leven. En dan mag u vanavond zeggen of dat ook zo bij u is en bij jou is. Job heeft geleefd wellicht in de tijd van de aartsvaders, want hij heeft natuurlijk echt bestaan. En ik zeg dat vanavond niet zonder reden, omdat heel wat theologen daaraan twijfelen en het vanaf de kansel de gemeente voorhouden en zeggen die Job is een verzonnen figuur, het gaat om de moraal in dat verhaal. Nee, Job heeft echt bestaan, hoe weet je dat? Omdat onder andere ook Ezechiël zijn naam noemt in één adem met Noach en Daniël als een werkelijk historisch figuur. Job, een rijk man, dat is buiten kijf. En dan denk je aan dat woord van de Heer Jezus, maar hoe moeilijk, hoe bezwaarlijk is het voor de rijken om het koninkrijk van God in te gaan. Want rijkdom kan zomaar in de weg staan en je zet er je hart op en je maakt er een god en afgod van. Maar ik denk aan wat Luther heeft gezegd, in de vreze gods door het echte geloof kun je met alle dingen goed omgaan. Ziet maar aan Job. Met de Heere en door zijn genade kan het. En kun je schatrijk zijn. En leven uit een andere rijkdom. Jezus Christus. Job was een zeer bevoorrecht, een zeer gezegend mens. Ook in zijn kinderen, 10 kinderen. En dat was zijn rijkste bezit. Daar moet je vader en moeder voor zijn om dat ook vanavond te beamen. Ik vind het heel fijn dat er heel wat ouders zijn met kinderen vanavond. 7 zonen en 3 dochters. Is u trouwens wel eens opgevallen dat Job 1 vrouw getrouwd heeft? Dat is heel bijzonder in die tijd. Van de polygamie, de veelvrouwerij en dat je veel vrouwen had, maar Job had 1 vrouw. Maar het mooiste wat we van Job horen is dat hij God dient. Hij dient God met zijn bezit, hij dient God met zijn leven, hij dient God met hart en ziel. Job dient God. Hij heerst niet, maar hij dient. Dat betekent hij heeft ontzag voor de Heere, die het fundament van zijn leven is en die de spil is waar zijn leven om draait. En laten we gemeente onszelf er maar aan toetsen. En je proeft het en je merkt het en je ziet het en je hoort het aan alles wat Job doet. De vreze des Heren. Het boek Job hoort tot de zogenaamde wijsheidsliteratuur waarin juist dat element zo sterk naar voren komt, de vreze des Heren. Dat ontzag hebben voor God. Dat buigen voor de Heren. En je laten leiden door God. En dan hoef je alleen maar te letten op de manier, de wijze waarop Job omgaat met zijn kinderen. Hij is een druk bezette man. Want denkt u maar aan die grote boerderij met al die knechten. Dat is van de vroege ochtend tot aan de late avond bezig zijn. En Job heeft toch tijd en neemt tijd voor zijn kinderen. Bewogenheid over de ziel van zijn kind. Ik heb dat kind, ik heb die kinderen van de Heere gekregen. Om ze de vreze Gods te leren en voor te leven. En dan is er een feest, dan krijg je iets heel praktisch. Er is een feest in de familie Job. Dat mag. Goed feest kunnen vieren is genade. Dat is een gunst van God. Een heilige kunst, goed feest vieren. Een oogstfeest, een schaapherdersfeest, een verjaardag, wat zal het geweest zijn? En dan komen die kinderen bij elkaar, de familieverhoudingen zijn kennelijk goed, duidelijk goed. Het is niet dat de een wegblijft omdat de ander komt, dat heb je ook wel, ook in kerkelijke families zelfs. Als hij komt, dan kom ik niet. Ruzies, twisten, vetes, maar de verhoudingen waren goed. Ook tussen vader en kinderen. Job heeft aandacht voor de leefwereld van zijn kinderen. En hij weet wat er te koop is. En hij weet welke gevaren zijn kinderen belagen. Hij weet waar ze tegenaan lopen, de vragen. En die kinderen hadden in de gaten waar het hart van vader lag. Niet in die kamelenkudde, niet in die schaapskudde, Niet in de koeienstal, maar het hart van de Vader lag boven. Bij u, mijn koning en mijn God, daar wacht mijn ziel een heilrijk lot. En dat kun je bezitten als niet bezittende, zegt Paulus in een van zijn brieven. Of zoals de Heer Jezus zegt, waar je schat is, daar is ook je hart. Heb je weer zo'n toetssteen. Waar je schat is, is ook je hart. Nou, die kinderen zagen het aan vader Job waar zijn hart lag. In de dienst van de Heer. En vader kent zijn kinderen, omdat vader zichzelf kent, omdat vader zijn eigen hart kent, kent hij ook het hart van zijn kinderen. En vader zegt niet, ach, laat ze nou maar, want ze zijn maar één keer jong en je bent zelf ook jong geweest. En dan, het ligt zo teer voor vader Job. En als hij dan hoort van kinderen uit andere gezinnen die uit de band springen, dan zegt vader Job niet, mijn kinderen zullen zoiets nooit doen. Hij geloofde ook niet alles wat ze hem op de mouw spelden. En de grootste zorg van Job is dat zijn kinderen al feestend God zouden zegenen, staat er, God zouden vaarwel zeggen. Zegenen, dat komt ons een beetje vreemd voor. Maar u kent dat misschien wel in het beetje plat spraakgebruik, dat mensen zeggen de zegen en ze nemen afscheid van je. Gegroet. Zo moet u dat woord hier opvatten. Job is bang dat zijn kinderen al feestend God buiten de deur zouden zetten. God zouden buiten sluiten. Job is niet naïef. En wat doet Job? Zielszorg oefenen aan zijn kinderen. Waken over hun geestelijke welstand. Hij laat zien dat het dienen van de Heere een liefdedienst is. En hij laat zien wat het dienen van de Heere ook inhoudt. Job is koning, is profeet en priester in zijn huisgezin. En wat dat laatste nou betreft, als er dan een feest is geweest, een familiebijeenkomst, dan neemt Job ieder apart. En reken maar dat er gesproken is. En dan staat er niet, Job ontheiligde zijn kinderen, maar Job heiligde zijn kinderen. Hij wijde ze opnieuw toe aan God. Hij brengt ze bij het altaar en hij brengt met zijn kind ieder persoonlijk een offer. Nieuwtestamentisch, hij brengt ze bij het kruis van de Heer Jezus Christus. Dagelijks maar weer opnieuw, gemeente, hebben wij dat kruis en de verdiensten van de Heer Jezus nodig, dat bloed ter verzoening. En dan gebeurt er iets bijzonders. Iets heel opmerkelijks. We worden meegenomen van de aarde naar de hemel, naar de troon van God. En waar we deelgenoot gemaakt worden van een ongewoon gesprek. U moet het zich voorstellen, de Bijbel probeert het onvoorstelbare, het onzegbare op een manier bij ons te brengen die je begrijpen kunt. En de eeuwen door dachten de mensen bij een koning aan niet anders dan aan een troon. Een koning hoort op een troon. En rondom die troon zijn hofhouding, zijn dienaren. Nu, dat is het beeld. God op de troon. En we lezen van de zonen Gods, dat zijn de engelen rondom die troon. Gedienstige geesten die uitgegaan zijn om zijn wil te volbrengen. En die verantwoording hebben af te leggen over wat ze gedaan hebben. En dan lezen we ook, Satan is van de partij. Want ja, ook Satan moet verantwoording afleggen over wat hij doet en gedaan heeft. Satan, de Satan staat er, de Satan. De treiteraar, de verleider. De mensenmoeder van de beginnen, dat is die. De aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht bij God aanklaagt, Openbaring 12. En hij laat niet na om aan te klagen. Hij komt in het leven van de heiligste kinderen van God. Een Luther. Oh, wat heeft die man een last gehad van de duivel. En elke keer komt die duivel maar en werpt hem de zonde van die dag en van de dag ervoor voor de voeten. En weet u wat Luther zegt? Op een nacht maakt de duivel hem wakker en werpt hem de voeten, de zonde voor zijn voeten. En Luther zegt, duivel, je bent op de verkeerde plaats. Je moet bij mijn meester zijn, die voor mij betaald heeft. Ik lig voor zijn rekening. Ga naar hem toe, met al wat je op mij aan en op te merken hebt. Dat is de duivelgemeente weerstaan met de wapenrusting die ons is gegeven, Efeze 6. Ook Satan, die liever in de hel wil regeren dan in de hemel wil dienen, wordt ter verantwoording geroepen. En hij pocht, hij heeft de aarde doorwandeld en het is hem opgevallen dat er heel wat mensen op de aarde zijn voetstappen drukken. En dat er heel wat mensen zijn die zich gewillig aan hem onderwerpen. En hij zegt tegen de Heer, het is niet zoveel zaaks met dat dienen van u op de aarde. Zoveel mensen. Ja, ze zijn naar uw beeld geschapen. Maar zoveel mensen die u niet dienen en zeker niet van harte dienen. Maar ben je dan wel bij mijn knecht Job geweest? Vraagt God. Ken je dan mijn knecht Job? Ja, natuurlijk kent de Satan Gods knecht Job. En hij haat een mens als Job. Dat voorbeeldige mens. En tegelijkertijd komt hij dan ook met allerlei verdachtmakingen en suggereert dat Job God wel dient, maar uit onzuivere motieven en uit onzuivere bedoelingen. En eigenlijk is Job in de ogen van de Satan een lafaard. Nou, dat ben je ook vandaag, 2018, als je God dient. En als je naar hem wil horen. En als je hem wilt volgen. Dan zegt de duivel, je bent een lafaard, want je durft dit niet en je durft dat niet en je durft zus en zo niet. De Satan zegt, je bent pas echt een held als je doet wat ik je voorspiegel. Je tegen God verzet, je van hem losmaakt. Ja, als je zo rijk gezegend bent en als je zo rijk gezegend wordt, nou ja, dan is het niet zo moeilijk om God te dienen. Hè? In de voorspoed is het wel makkelijk om God te dienen. Ook vandaag, je zult maar in Noord-Korea wonen, je zult maar in Noord-Korea een christen zijn, een belijdend christen. Nou, dan weet je het wel. U beschermt die Job en u legt hem in de watten en u vertroelt het hem als uw lieveling. Daar heb je nou de Satan ten voeten uit. Altijd verdacht maken. En doet hij het niet rechtstreeks, dan doet hij het wel middelijkerwijze. We worden in onze catechisme zo voor gewaarschuwd, toch? Dat de Satan een van de drie doodsvijanden van de kerk is. Die er altijd op uit is om een mens zwart te maken, om een mens in een negatief daglicht te stellen, roddelen, achterklap, mensen tegen elkaar opzetten. Onze catechisme zegt, het is allemaal duivelswerk. Nee hoor, het is Job helemaal niet om u te doen, zegt de duivel tegen de Heer. Het gaat hem om de gaven, maar niet om de gever. En u zult het zien als u de gaven inhoudt, dat hij u de gever tegelijkertijd verwerpt. Nou gemeente, dat brengt dan weer terug bij die beginvraag. Dien ik God? Dient u, dien jij God? En waarom? Heb je daar een bijzondere reden voor, een bijoogmerk voor? Zou ik God ook dienen als heel mijn leven op zijn kop komt te staan? Als mij het liefste wat ik op aarde heb afgenomen wordt, ontnomen wordt, zou ik God dan dienen? Zou ik hem ook dienen als er geen hemel en geen hel zouden zijn? Nou, de beschuldigingen van Satan aan het adres van Job en God, die brengen mij ook bij het beeld dat ik heb van God. Welk beeld hebt u van God? Welk beeld? Misschien herinnert u zich vorig jaar in diverse kranten en op de radio, NPO 1 in ieder geval, net voor het nieuws of net na het nieuws, had je die reclamespotjes van het Remonstrants Genootschap. Mijn God trouwt homo's. Mijn God kijkt niet op mij neer. Van mijn God hoef ik niet iedere zondag naar de kerk. Mijn God, en er kwam er weer iets onzinnigs, een beeld van God. In de middeleeuwen, de tijd van Luther, hadden de mensen een beeld van God als een wrekende rechter waar je doodsbang voor moest zijn. En je moest je in duizend bochten wringen om die God te behagen. En je wist het nooit zeker. Altijd angst. Altijd angst voor die God. Denkt u maar aan het leven van Luther. Vandaag hebben we die angst niet meer voor God. En heel veel mensen leven bij het beeld van een lievige God. Een therapeutische God. Een schouder om op uit te huilen. God die mij begrijpt. Een God die... Een lievige God. Wat moet ik doen? Ik moet mijn beeld van God altijd toetsen aan de schrift. Telkens en telkens weer. Aan wat de Heer van zichzelf heeft geopenbaard, van zichzelf heeft losgelaten. En dan moet ik ook al die verschillende eigenschappen van God, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, zijn liefde, zijn genade, zijn... En ik moet dat in dat ene beeld van God houden. Om geen vertekend beeld van God te ontvangen. Zegt Satan, ben je al geweest bij die onneembare vesting daar in Us? Bij mijn dienaar Job? Daar klinkt haast iets triomfantelijks in door. Probeer het maar, Satan, probeer het maar. En dan krijg je dat onbegrijpelijke voor ons wellicht... God daagde Satan uit om het geloof van Job te beproeven. Probeer het maar. En sla dan maar die zogenaamde steunsels onder dat geloof van Job weg en zie wat er gebeurt, Satan. Ik geef je de ruimte, de speelruimte voor je duivelspel. Tot op zekere hoogte natuurlijk, want het touw is nooit langer dan dat God het maakt. En dat kun je zien. Dan mag je zien of Job staande blijft of in 2018 een kind van God staande blijft te midden van vervolging en folteringen en nood en armoede. En zo ja, wat houdt hem nou staande? Wat is nou het geheim? Job mag laten zien wat een ware gelovige vermag. Wat een ware gelovige waard is in het lijden. En Satan laat er geen gras over groeien. De hel breekt los boven het hoofd van Job. Zoals hij ook gekomen is in het leven van de Heer Jezus. Eerst met die zoete verleiding in Matthäus 4 in de woestijn, weet u nog? En de Heer Jezus weerstaat hem met het zwaard des geestes het woord. En hij komt terug straks in Gethsemane. En hij komt terug op Golgotha. En hij wordt de verliezer in de strijd. Want Christus overwint. Hoe zal Job overwinnen? Hoe overwin ik te midden van allerlei verzoekingen en verleidingen? Door mij vast te klampen aan de belovende God... Aan de Heer Jezus Christus, aan zijn woord, aan zijn beloften. Zoals Luther, nogmaals Luther zei. Heer, u kunt van mij nog wel af, maar u kunt van uw woord en van uw beloften niet af. En daarom niet van mij af, die zich vastklampt aan dat woord van u. En hoe dichter je nou leeft bij de Heer, te meer zal Satan zich met je bezig gaan houden. Denkt u maar aan Petrus, hij werd gelegd op de zeef. En zal Petrus die zeef doorstaan? In eigen kracht? Nee. Maar wel in Gods kracht. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat een dominee Richard Wurmbrand zoveel jaren folteringen heeft doorstaan in strafkamp, de Gulag-archipel en noemt u maar op Noord-Korea. Hoe is het mogelijk? Vasthouden aan dat woord en je vastgehouden weten. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Want ik heb u lief met een eeuwige liefde. Tegelijkertijd worden wij gewaarschuwd, gemeente, voor de Satan. Paulus zegt, ik ken zijn listen. Ik ben bang dat ik zijn listen nog lang niet voldoende ken en doorzie. Hij is een verslagen vijand, dat is waar. En zijn spel is in principe uit. Zijn kop, zijn macht is gebroken. Maar met de laatste krachtsinspanningen werpt hij zich op de kerk in de eindtijd. En we zullen het weten. Maar de Heere zegt, hier heb je een wapenrusting, Efeze 6. En gebruik nou die wapenrusting. Niet in de kast leggen, niet opbergen, maar gebruiken. Gebruiken. En laat je door de Heilige Geest onderwijzen in het gebruik van die wapenrusting. Wederstaat de boze en hij zal van u vlieden. En als de boze dan Gods kind aanvalt en je gebruikt die wapenrusting, weet hij maar één ding te bewerkstelligen. Hij drijft mij onder de doorboorde handen van mijn Heere en Heiland. En dan ben je altijd door hem in de overwinning. Ja, alle slagen die een mens kunnen treffen zijn op Job gevallen. Heel zijn bezit is eraan gegaan. Slag na slag komt op deze man terecht. Niets wordt hem bespaard. De ene Jobstijding volgt op de andere Jobstijding. De ene bode komt naar de andere bode. De Sabeërs zijn gekomen. En ze hebben het vee gedood. Ze hebben uw knechten vermoord. En er is vuur uit de hemel, stormwind, onweer, bliksem. En toen zijn de Galdeën gekomen. En als laatste dan die vierde Jobstijding. Uw kinderen zijn gedood, omgekomen bij geweld. Bewaarde Satan die laatste catastrofe met opzet voor het laatst? Want als Job nou nog niet gebroken is na drie keer, dan zal die zeker breken hier in die vierde aanval in zijn kinderen. Ik heb u gezegd, u weet als u kinderen hebt, dat kinderen een deel van uzelf zijn, hoe gevoelig je daarop bent. Nee, die Satan laat zichzelf niet zien. Maar hij gaat verborgen achter twee natuurrampen en twee terreuraanslagen. Er gebeuren dingen, gemeente, ook vandaag. Misschien wel in uw leven of in het leven van anderen. En je hoort ze via de radio en je leest ze in de krant en je zegt, hoe is het mogelijk dat dit allemaal gebeurt? En dan zijn er mensen die zeggen, ik geloof niet dat er een God bestaat. Dik boek over geschreven, hè? Christelijke theologie na Auschwitz. Is dat nog mogelijk? Christelijke theologie na Auschwitz? Hoeveel mensen hebben God niet eraan gegeven? Er is geen God. Zo'n God, ik denk ook aan die brand in de oudjaarsnacht in Volendam, jaren geleden in die horecaonderneming, waarbij diverse jonge mensen al feestend het leven lieten totaal verbrand. En later heeft een journalist een aantal ouders opgezocht en er komt een moeder aan het woord. Rooms-katholiek. Ze zei, ik ga niet meer naar de kerk. Zo'n God. En als ik straks die God zal ontmoeten, dan zal ik gebalde vuisten. Dat is ook het beeld van Job in het Yad Vashem Museum, Holocaust Museum in Jeruzalem. Of dat terecht is, betwijfel ik, die gebalde vuisten. Maar de dingen die je niet rijmen kunt, als groot verdriet je leven binnenkomt. En Job wijst ons vanavond de weg, tot wie zouden wij heen gaan, want gij hebt de woorden van het eeuwig leven, Heere. Satan zal zijn adem hebben ingehouden. Die laatste slag, als die onheilsbode komt bij Job en zegt, meneer Job, Uw kinderen, alle 10, overleden. Zal Job nu tierend en God verwensend en vervloekend vallen aan de kant van de Satan? Ja, wij weten waarom dit allemaal gebeurt, maar Job weet dat niet. Voor Job is het een groot raadsel waarom deze dingen in zijn leven geschieden. Welke kant valt Job op en hij staat op? En hij scheurt zijn klederen, teken van rouw. Mijn hart is gescheurd. Mijn hart is gebroken. En hij staat op en hij buigt zich ter aarde. En hij valt niet voor de Satan, maar voor God. En hij zondigde in dit alles niet. Waarom liet de Heer het nou zo ver komen? Misschien hebt u die vraag ook u zelf wel eens gesteld, God gesteld. Waarom liet hij het nou zo ver komen in dat leven van Job? En dat hij de Satan zoveel speelruimte geeft? Nou gemeente, als hij dat niet had gedaan, dan hadden wij niet geweten dat Job door het geloof meer dan overwinnaar zou zijn. En nou ik weer en u weer en jij weer, dien ik God, deze God, de God van Job. En zo ja, waarom dien ik deze God? Om er beter van te worden, beter van te zijn, of is het liefde? Uw liefdedienst. Job buigt. En luister. Hij beleidt. De Heere, daar komt het. De Heere heeft gegeven. En wij hier in de Westerkerk vanavond knikken, ja, de Heer heeft gegeven. En de Heere heeft genomen. Ja, maar nee, Job zegt niet het noodlot, de Satan, de Sabeërs, de Galdeën, maar de Heere heeft genomen. Hij ziet uiteindelijk de regie ligt ten diepste bij God. Ik begrijp het niet. Maar Heere, u bent recht in al uw weg en werk. U hebt gegeven en u neemt terug wat u gegeven hebt. Nou, dat is heel wat. Dat is heel wat om dat zo te kunnen zeggen. En nu punt. Nee, geen punt. Job maakt zijn zin af, want hij was nog niet klaar. De Heere heeft gegeven. En de Heere heeft genomen. En de naam des Heeren zei, en we houden onze adem in, wat gaat er nu komen? De naam des Heeren zei, geloofd. Hoor ik dat goed? De naam des Heeren zei, geloofd. Niet om wat Job allemaal verloren is. Maar om de inhoud van die naam, de Heere, door 3 keer toe met hoofdletters geschreven. En dan weten we allemaal, dat is de verbondsnaam. En de jongens en de meisjes weten dat ook wel. Dat betekent, ik ben erbij. Ik ben die ik ben. Op mij kun je aan. Wij zingen toch ook, de Heere is zo getrouw als sterk. We zingen niet, wij zijn zo getrouw als sterk, ben mal. Maar de Heere, ook al begrijp ik het niet. In de grootste smarten, wat is dat een genade, gemeente, als je daar nou eens over nadenkt vanavond. Wat is dat een genade? In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Zoveel dat wij niet kunnen bevatten. En dat voor ons besef in strijd is met Gods liefde en rechtvaardigheid. En Job zegt, dit is de weg. Hij wijst ons de weg en naar deze zult ge verstaan. Hij zingt zijn lofzang in het gezicht van de duivel. En dan denk ik aan wat Luther heeft gezegd. Die zei, de Satan heeft daar een ontzaglijke hekel aan. Psalm zingen. Dat is 2 keer bidden, zegt Luther. Dat vindt de duivel vreselijk. Als je de deuntjes van Radio 3 of weet ik veel wat voor zender in je hoofd hebt zitten en je neuriet dat en je zingt dat na, dat vindt de duivel allemaal best. Maar die psalmen, Gods eigen woord, daar houdt de Satan niet van. Daar heeft hij een afkeer van. Job hield vast aan God. En daarin heeft hij wel iets weg van de Heere Jezus Christus, ziet u? Die ook vasthield aan God. Die nog veel meer dan Job verloor. Want hij verloor tenslotte ook zijn vader. Kwam op de eenzaamste plaats uit die op aarde ooit geweest is, Golgotha. Waar hij de eenzaamste mens werd. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ik kijk in ons avondmaalsformulier. En ja, daar staat het. Opdat wij tot hem genomen en dan nooit meer van hem verlaten zouden worden. Daar heb je Job. De naam van de Heere, de naam des Heeren zij geloofd. En Paulus haakt daarop aan. In die prachtige lofzang in Romeinen 8. En hij heeft recht van spreken. Want Paulus is niet een zondagschristen die de dingen kan beredeneren. Niet een christen van de warme grond, maar een van de koude grond. En hij zegt, bedenk maar iets. Wie zal ons scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus? Zwaard, vervolging, verdrukking, benauwdheid. Je kunt het zo gek niet bedenken. Maar Paulus zegt, en niets zal ons scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus. Leef dan maar heel dicht bij hem. Bij de Heere Jezus Christus. En houd maar vast aan zijn woord. En leef uit zijn verdiensten. Uw genade is mij genoeg. Zo zijn wij dan meer dan overwinnaars. Door hem die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. Wie dient u? Wie dien jij? Neem die vraag nou eens mee vanavond. En ik hoop van harte dat u er niet lang over hoeft na te denken. Wie heb ik nevens u omhoog? En wat zou mijn hart en wat zou mijn oog nevens u op aarde lusten? Niets, Heere, niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bitter smart of bange nood mijn ziel en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots en mijn deel en mijn eeuwig goed. Amen. Die psalm gaan we niet zingen, we gaan zingen het vijfde vers van 42, maar de Heere zal uitkomst geven. Het vijfde vers van psalm 42. Laat ons gemeente samen danken en bidden. Wat een goedheid en wijsheid van u, Heere, om deze dag te zetten aan het begin van een nieuwe week. Zo mogen wij dan de week binnengaan vanuit de toerusting die u ons geeft door en uit uw woord. Dank daarvoor dat we een en andermaal uw woord konden en mochten horen in uitleg en toepassing. Heere, wil er zelf de naprediker van zijn. En laat het woord beklijven in onze harten. Als een zaad dat neervalt, kiemt, wortels diep inslaat in de bodem van ons hart. Vruchten voortbrengt die u behagen. Vragen, Heere, zijn ongetwijfeld gebleven na deze preek, na dit Bijbelgedeelte. Er zijn vragen die u alleen voor ons op kunt lossen, wilt u het alstublieft doen. Vragen die de Satan ons in de schoot werpt, met geen andere bedoeling dan u verdacht te maken in uw liefde. Leg hem, Heere, het zwijgen op in ons leven, dat wij hem geen oor geven, geen kans schenken om bij ons binnen te komen, omdat we aan uw woord genoeg hebben en door uw woord ons willen laten gezeggen. Hoe heilzaam. Heere, brengt u ons veilig op de plaats waar we hopen aan te komen. Zegen onze nachtrust en gaat u met ons. En geef ons uw vrede, opdat we die vrede ook mogen uitstralen en doorgeven. Door u gezegend, anderen tot een zegen mogen zijn. In handel en wandel, in woord en daad. Wij bidden en vragen u dat in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is Psalm 31, het eerste en het 18e vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk betaamd. En het 18e, ik heb te moedloos neergebogen en door vrees gejaagd, wel eer te ras geklaagd. Wat er volgt in de versen 1 en 18 van Psalm 31.
Thank you.
Verhef gemeente uw harten al biddende tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.